Goed u allemaal weer te zien. We lezen uit de Telos-vertaling. En ik heb zelf uitgeprint wat op het scherm direct komt. Als Andries dat voor elkaar heeft. Dat is hem. En we lezen gewoonlijk het eerste stukje van het gedeelte dat voor ons ligt. En dat is uit Hebreeën 10. Vanaf vers 26, maar ik wil ook de eerste versen van hoofdstuk 11 lezen. Hebreeën 10, vers 26. Want als wij moedwillig zondigen nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over, maar een verschrikkelijke, een vreselijke verwachting van oordeel en een felheid van vuur dat de tegenstanders zal verslinden. En dan een heel eind verder aan het eind van hoofdstuk 10, vers 38. Maar mijn rechtvaardige zal op grond van geloof leven. En als iemand zich onttrekt, heeft mijn ziel in hem geen behagen. Wij echter behoren niet tot hen die zich onttrekken tot verderf, maar tot hen die geloven tot behoud van de ziel. Het geloof nu is de zekerheid van wat men hoopt, de overtuiging van wat men niet ziet. Want in dit geloof hebben de ouden getuigenis verkregen. Tot zover lezen we. Ik heb nog wat hoest over, maar dan hopelijk stoort dat niet al te veel. Wat zeg je? Dat is eigenlijk nog niet eens zo'n slecht idee voor jou. Ja, geweldig. Dat is heel mooi. Dat is heel mooi. Ik begin altijd weer even aan te geven de indeling van de brief. Want u hebt wel gemerkt, ik hecht er grote waarde aan om met u de hoofdlijn van zo'n Bijbelboek te vatten. Ik heb ook wel eens een keer 16 avonden erover gesproken, over de Hebreeënbrief, en dan ga je veel meer op allerlei details in. Maar als je het in korte bestek doet, dan heb je meer de hoofdlijn, maar dan moet het ook echt heel duidelijk zijn voor iedereen die er is, wat die hoofdlijn inhoudt. En dat wil ik graag met u delen. Vandaar dat we nog even weer onze herinnering brengen dat de Hebreeënbrief gericht is aan wat wij vandaag zouden noemen Messias belijdende Joden. Dus Joodse mensen die de Heer Jezus als Messias hebben leren kennen. Maar die, en dat krijgen we vooral vanavond te zien, in gevaar verkeerden om terug te vallen in het Jodendom, omdat ze zo onder zware druk stonden. En de schrijver, waarvan we de naam niet kennen, die legt uit in de eerste plaats dat als je dat doet, dan raak je de Heer Jezus kwijt. En hij is de betere persoon, beter dan Mozes, beter dan Aaron, beter dan David, beter dan Jozua, beter dan wie dan ook. Hij is onvergelijkbaar, want hij is de Zoon van God. Nou, dat neemt al een heel stuk in beslag, de eerste 7 hoofdstukken. Toen gingen we over naar wat we het betere bestel hebben genoemd. Het betere bestel, dat wil niet zeggen dat het oude slecht was, want dat was ook door God gegeven. Maar dat betere bestel bestaat daaruit dat het gebaseerd is op het werk van de Heer Jezus aan het kruis. Op de ware en echte en enige verzoening. En dat gaat door tot hoofdstuk 10 vers 18. En toen hebben we de vorige maal ook een begin gemaakt met het derde deel. Dat ik omschreven heb als de betere levenswandel. En we hebben gezien hoe dat begint met die heel bijzondere verzen. De Heer Jezus leidt ons in het heiligdom. Dat is het hemels heiligdom waar we door de geest vrijelijk toegang hebben in de tegenwoordigheid van God. Hij is daarbij onze leidsman. En dan komt er een inlas of een tussenzin, dat hebben we al heel vaak gehad in de Hebreeënbrief. De schrijver onderbreekt zijn betoog met allerlei praktische toepassingen. En dat is hier ook zo. Je zou het kunnen samenvatten als het betere en blijvende bezit dat wij hebben ontvangen. En we hebben al gekeken naar de eerste drie versen daarvan, vers 23 tot 25. En nu kijken we naar hoofdstuk 10, vers 26 tot 34 in eerste instantie. En dat begint meteen nogal negatief. En als u een beetje vertrouwd bent met de Hebreeënbrief, dan herinnert u zich dat we in hoofdstuk 6 ook zo'n nogal negatief gedeelte tegenkwamen. Wat erg dreigend klinkt. En toen heeft de apostel, of wie het ook was, de schrijver, gezegd: het is onmogelijk als je afgevallen bent van je geloof om weer opnieuw tot geloof te komen. Dat klinkt nogal dramatisch, want we kennen allemaal wel mensen die het geloof een tijd lang kwijt waren en gelukkig toch weer hersteld zijn. Maar u moet even begrijpen wat de achtergrond daarvan is, en dat komt hier ook weer terug. Als je het evangelie gekend hebt, als je het heel goed gekend hebt, en je komt er dan toe om het van de hand te wijzen, om wat voor reden dan ook, om wat voor druk van verdrukkingen, van vervolgingen dan ook, of gewoon omdat je zogenaamd tot andere inzichten bent gekomen, dan ben je heel gevaarlijk bezig. Dan is er eigenlijk ook geen hoop meer voor jou, want er is geen reserve-evangelie. We hebben niet een ander soort evangelie waar we je dan misschien toch een plezier mee kunnen doen. Als je het evangelie goed gekend hebt, dan moet ik erbij zeggen, want velen wijzen het af die het ook helemaal niet echt kennen, dan geldt voor jou wat hier staat, dan heb je moedwillig gezondigd. In het Oude Testament wordt er al een groot verschil gemaakt tussen onoplettende zonde. Eigenlijk wordt er van uitgegaan in de wet van Mozes dat alle zonde onbedoeld is, onoplettend, uit onvoorzichtigheid. In de praktijk weten we best dat er momenten kunnen zijn dat je eigenlijk heel goed weet dat je iets verkeerds doet en je doet het toch. Maar hier betekent moedwillig zondigen dat wat in nummer 15 genoemd wordt, zondigen met opgeheven hand. Als een vuist die gebald wordt naar de hemel. Dat is een zondige waarbij je echt als een rebel gedraagt. Dus niet als iemand die struikelt. Jacobus schrijft in hoofdstuk 3 van zijn brief: wij alle struikelen dikwijls. Dat is de realiteit. Maar moedwillig zondigen, dat is je gedragen als een rebel. Dat is opstaan, opstand tegen God. En daar is in de wet van Mozes geen vergeving voor. In zo'n geval kreeg zo iemand de doodstraf. En dat is eigenlijk vergelijkbaar met wat je hier vindt. Mensen kunnen heel erge dingen doen. Denk maar aan Saulus, die de gemeente van God vervolgd heeft. Maar hij zegt ook: ik heb het in onwetendheid gedaan, schrijft hij in 1 Timotheus 1. En daarom is hem barmhartigheid geschonken. Gelukkig zijn wij niet in staat om vast te stellen of iemand het evangelie bewust heeft afgewezen, of dat hij dat uit onkunde heeft gedaan. Daar hoeven wij gelukkig niet over te oordelen. Want de Heer Jezus zegt zelfs: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En Petrus zegt in Handelingen 3, jullie hebben het onwetendheid gedaan, jullie wisten niet beter. Terwijl wij zouden zeggen: nou, die mensen wisten toch heel goed wat ze deden. Laat dat maar, oordeel maar aan God over. Maar in zijn algemeenheid geldt, als je het evangelie gekend hebt en vertrouwt, dan is dat rebellie tegen God. Vandaar dan ook die krasse woorden. Dan blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over, heel letterlijk. Als je het enige slachtoffer voor de zonde afwijst, er is, ik zeg het weer, geen reserveoffer. En dan wordt dat vergeleken inderdaad, ik zei het al, met de wet van Mozes. Als iemand gezondigd heeft en het wordt aangegeven twee of drie getuigen, en het gaat echt om een zonde van rebellie, dan moet je gestenigd worden. Maar onder de nieuwe bedeling is de straf natuurlijk veel erger. Dan gaat het niet over stenigen, dan gaat het niet over de doodstraf, dan gaat het over eeuwige verlorenheid. Hoeveel zwaarder straf, meent u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God met voeten heeft getreden en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onheilig geacht en de geest van de genade gesmaad heeft. Je moet hier niet uit opmaken dat er zoiets is als een afval der heiligen. Het gaat niet over de vraag of een waarachtig wedergeboren mens toch nog verloren kan gaan. Dat geloof ik ook zelf helemaal niet. En dat zie je ook helemaal niet aan de orde. Waar het om gaat is dat er mensen zijn die meegelopen zijn. Die misschien uiterlijk, in uiterlijke zin geheiligd genoemd kunnen worden. Want ieder mens die zich in een christelijk gezin daar groot geworden is, of in een christelijke gemeenschap zich bevindt, is in zekere zin geheiligd, afgezonderd van de boosheid daaromheen. Maar dat wil nog niet zeggen dat zijn hart werkelijk veranderd is. Dat hebben we in hoofdstuk 6 ook gezien. En zulke mensen als zij het bloed vertrappen, de Zoon van God vertrappen, dan is er geen andere uitweg dan de wraak van de Heere God zelf. Vreselijk is het de hand vallen in de handen van de levende God, zegt vers 31. En dat is eigenlijk ook weer een heenwijzing naar allerlei plaatsen uit de wet van Mozes. Dit is wat de schrijver principieel moet stellen. Daar zit natuurlijk een verborgen waarschuwing in. Kijk uit dat je niet bij dat gezelschap hoort. Je kunt het je niet voorstellen, maar ook vandaag de dag zou ik verschillende voorbeelden kunnen noemen van mensen die het christendom ingeruild hebben voor het jodendom. Een bekende predikant in Nederland, die ik ook meermalen ontmoet heb, heeft heel in de vette Joodse wortels en heeft besloten zich helemaal aan te sluiten in Israël bij een Joodse gemeenschap. Ik ben er zelfs wel eens geweest. En ik vraag me af, ik durf het mij niet zo goed te vragen, maar ik geloof niet dat er nog veel van het evangelie in zijn hartje is achtergebleven. We hebben ook een hele gemeente gehad in het westen des lands, die steeds meer Joodse trekken aannam, dat op zichzelf allemaal best, het is nog niet zo rampzalig, maar op een gegeven ogenblik ook ontkende dat Jezus de Messias was, dat Jezus de Zoon van God was. En nu wonen ze al een hele tijd in Israël en zijn ze overgegaan tot het orthodoxe jodendom. Dat vind ik dramatisch, niet alleen maar omdat die mensen daarmee het evangelie kwijt zijn, maar ook als ik kijk naar de harde woorden die hier gesproken worden, denk ik, hoe is het mogelijk? Helemaal in het begin heb ik dan nog wel eens gesproken, maar toen voelde ik, oh, dat gaat hier niet de goede kant op. En dat is van kwaad tot steeds erger gegaan. Maar dan zegt de schrijver, wat jullie betreft, nou, en dan citeer ik eigenlijk zoals het dan op succes staat, ben ik van betere dingen overtuigd. Dus aan de ene kant een ernstige waarschuwing. Aan de andere kant zegt hij, in vers 32, herinner u de dagen van vroeger. En dan beschrijft hij hoe zwaar die mensen het hebben gehad. Ze zijn vervolgd en verdrukt. Ze zijn blootgesteld aan de roof van hun bezittingen. Ze hebben meegeleden met de gevangenen. Dat wil zeggen, ze waren misschien zelfs niet gevangenen, maar ze zijn toch met de gevangenen door die ellende heen gegaan. Want u wist, en dat is dan die woorden die ik boven dit gedeelte heb gezegd, u wist dat u zelf, dat is het einde van vers 34, een beter en blijvend bezit hebt. Weet u nog, beter of meerder of groter, dat zijn eigenlijk drie Griekse woorden, maar ze liggen heel dicht bij elkaar, die komen in deze brief heel veel voor. De schrijver is constant bezig om te laten zien wat wij in Christus ontvangen hebben, is beter, groter, mooier, hoger, rijker dan het jodendom. Nogmaals, het jodendom was door God gegeven. Het verbond van Sinaï. Het was dus goed. De wet is heilig, rechtvaardig, goed, zegt de Romeinen 7. Alleen dit is veel beter. Dus het gaat niet tegenover goed, tegenover slecht. Maar goed en heel, heel veel beter. En dat is een beter en blijvend bezit. Een bezit dat niet alleen maar voor deze aarde is, maar voor de eeuwigheid. Werp dus uw vrijmoedigheid niet weg, zegt vers 35. Die een grote beloning heeft. En vrijmoedigheid betekent hier de geestelijke moed om stand te houden, vast te houden aan het geloof. En wat men er ook van zegt, niet op te geven. Ik ontmoette vorige week nog een stel Messias beleidende Joden die al heel lang in Israël wonen, hier uit Nederland komen. En die ook vandaag beschrijven hoe moeilijk het is voor die pakweg 10.000 Messias beleidende Joden in Israël om daar staande te blijven. En het hoofd boven water te houden tegenover de vijandschap, vooral van de ultra-orthodoxen. Dat is gewoon zwaar. En dan kan de verleiding groot worden om te zeggen, nou laat ik dan van in armoede maar weer teruggaan naar de synagoge waar ik vandaan kwam. Dan ben ik tenminste van al die ellende af. Die vijandschap heeft iets heel wonderbaarlijks aan zich. Die is eigenlijk niet goed te begrijpen. Je kunt in Israël atheïst zijn. Als je binnen wil komen, je bent Jood, maar je wil immigreren in Israël, dan kun je atheïst zijn, je kunt boeddhist zijn, je kunt ik weet niet wat zijn. Maar als je messiasbeleidende jood bent, heb je goede kans dat je er niet in komt. Dat is natuurlijk heel raadselachtig. Dat heeft veel meer te maken met geestelijke strijd dan dat je dat op een normale manier zou kunnen verklaren. U hebt volharding nodig. Nou, dat is het thema voor de rest van de avond, dus hou vast. Opdat u naar de wil van God gedaan te hebben in uw leven, dus dat is de christelijke levenswandel, de belofte ontvangt. En de belofte, hebben we gezien in deze brief, heeft altijd te maken met het komende koninkrijk, met de toekomstige eeuw. Het gaat nooit over het naar de hemel gaan als je sterft. Dat ligt helemaal buiten het gezichtsveld van de Hebreeën. Net als het buiten het gezichtsveld van het Oude Testament ligt. Dat gaat om de verwachting van de koning. Het gaat om de toekomstige eeuw. Dat is een Joods begrip. Dat betekent de eeuw van de Messias. Die staat tegenover de tegenwoordige eeuw. Want, en er wordt met een prachtig citaat uit het boek Habakkuk weergegeven. Nog een zeer korte tijd en hij die komt zal komen en niet uitblijven. En er is iets veranderd, maar hier wordt er een hij van gemaakt. En niet een het, maar het verandert niet zoveel. Hij komt, hij zal niet uitblijven. Wij zouden zeggen, nou het duurt toch al 2000 jaar, dat is toch wel erg lang. Oké, maar hij heeft op de laatste bladzijde van de Bijbel gezegd, zie ik kom spoedig, zie ik kom haastig. En volgens de rekenkunde van boven is dat nog steeds heel spoedig. Hij komt en hij blijft niet uit. Maar hoe hou je het intussen vol? Dat is de grote vraag. En dat is de hele vraag van hoofdstuk 11. Hoe hou je het intussen vol? En het antwoord luidt het geloof. En dan wordt er een vers geciteerd uit Habakkuk 2, vers 4. Dat drie keer in het Nieuwe Testament geciteerd wordt. Twee keer door Paulus in de Romeinenbrief en in de Galatenbrief. En hier ook nog een keer. En dat vers is heel erg belangrijk om goed te bekijken. De rechtvaardige zal uit geloof leven. In de reformatie heeft die tekst een grote rol gespeeld. Daarom komt die ook voor in de Romeinenbrief en de Galatenbrief. Maar dan gaat het heel vaak over het tot geloof komen. Hoe kom je tot geloof? Hoe word je een rechtvaardige? Of hoe wordt een zondaar gerechtvaardigd? Door geloof. Dat is heel duidelijk. Dat is de grote boodschap van deze twee belangrijke brieven van Paulus. De Romeinenbrief en de Galatenbrief. Niet door werken, niet door je eigen prestaties, niet door je eigen kunnen. Maar door je in geloof over te geven aan God. En je toe te vertrouwen in het werk dat de Heer Jezus heeft volbracht. Maar, dat is allemaal goed. Laten we allemaal staan. Alleen het is goed om te bedenken dat in Habakkuk 2 het niet gaat om de vraag hoe je een rechtvaardige wordt. Het gaat daar niet over de rechtvaardiging van de goddeloze. Het gaat daar om de vraag wat is het geheim van een rechtvaardig leven. Hier gaat het dus niet om het geloof waardoor je rechtvaardig wordt, maar het geloof waardoor je het als rechtvaardige volhoudt te midden van alle strijd van het leven. En hier in Hebreeën 10 wordt dat het meest in overeenstemming met de oorspronkelijke bedoeling van die tekst zo weergegeven. In feite kun je Romeinen gelaten het ook zo lezen, maar hier is het in elk geval heel erg duidelijk. Want hier gaat het helemaal niet om de vraag, hoe word je een rechtvaardig? Hoe kom je tot geloof? Zoals Romeinen 4 vers 6, meen ik het zo mooi zegt, de rechtvaardiging van de goddelozen. Dat is een moment in de tijd waarop je van een goddeloze rechtvaardiger wordt. Dat is hier niet. Hier is de vraag, hoe houdt een rechtvaardige het vol? Te midden van alle spanningen, te midden van een boosaardige wereld die hem vervolgt en verdrukt, die hem het leven zwaar maakt, waarbij hij elke keer de verleiding zou kunnen voelen opkomen. Om dan maar toe te geven. Om dan maar de brui eraan te geven. Dat is in feite ook, ik ga nou niet uitvoerig over Habakkuk spreken, maar dat is daar ook het hele punt. Habakkuk schrijft in een tijd dat het heel zwaar ging in Israël, dat er veel goddeloosheid was. En hoe houdt in zo'n wereld de goddeloze, de rechtvaardige het vol? En dan is het antwoord ook, de rechtvaardige leeft vanuit zijn geloof. En geloof betekent daar het vertrouwen dat God het goed maakt. Dan gaan we direct verder zien, want in hoofdstuk 11 vers 1 hebben we zo'n prachtige omschrijving van wat geloof is. En dan ga ik dat nog verder uitleggen. Maar het gaat dus nogmaals voor alle duidelijkheid niet om het geloof waardoor je een gelovige wordt, maar het geloof waardoor een gelovige leeft. Waardoor hij het volhoudt tot het einde aan toe, tot het moment dat hij die komt zal komen. Wij behoren niet tot degenen die zich onttrekken aan de dingen van het geloof, met het verderf als gevolg, maar tot hen die geloven tot behoud van de ziel. Waarbij behoud uiteindelijk niet alleen maar is van hoe word je een gelovige, maar de behoudenis is in het algemeen in het Nieuwe Testament altijd iets dat toekomstig ligt. En enkele keer, zoals in Efeziërs 2, is het door genade zijn wij behouden. Maar eigenlijk wordt in het algemeen, Filippenzenbrief is dat al meteen veel duidelijker, over behoudenis gesproken als iets dat aan het einde van de weg ligt. Dus de vertaling van de Statenvertaling ben ik niet zo gelukkig mee. Ik heb ook geprotesteerd bij de herziene Statenvertaling. Nou ja, ze zeiden, onze mensen zijn zo gewend aan dat woord zaligmaking, dat krijgen we er niet uit. Maar het is wel jammer, het is niet helemaal correct. Behouden betekent, je wordt gered. Nou, op het moment dat je tot geloof komt, word je gered van de macht van de zonde, van de dood. Maar in een andere zin word je gered aan het einde van de wandel, als je eindelijk deze bozaardige wereld mag verlaten en in de heerlijkheid mag ingaan. En hoe kom je daar? Door genade van God. Maar van de mens uit gezien, door zijn geloofsvertrouwen. En dan, de hoofdstukindeling moet je weer vergeten. Zoals altijd is die alleen maar storend. Helaas, helaas. Want dan gaat het onmiddellijk verder en dan gaat de schrijver uitleggen, wat is dat dan, het geloof? Het geloof is de zekerheid van wat men hoopt en de overtuiging van wat men niet ziet. Dat zijn twee heel verschillende dingen. Wat betekent geloofsvertrouwen eigenlijk? Dat heeft, laat ik het nou zo zeggen, een horizontale en een verticale betekenis. Horizontaal, dat betekent, je kijkt vooruit. God heeft belofte gedaan. Daar kun je mee aan houden. Hij maakt zijn woord waar. Dat is geloof. Het geloof zegt, God doet wat hij gezegd heeft. Al is het nog zo zwaar, al word je nog zo zwaar verdrukt en vervolgd, al zijn er nog zoveel tegenslagen in je leven, uiteindelijk komt het goed. Dat weet het geloof. Je verstand gaat daar misschien dwars tegenin, maar je geloof weet, uiteindelijk komt het goed. En dan gaat het over je persoonlijk leven. Maar collectief geldt dat ook. Het komt ook goed met deze wereld. Niet met de goddelozen, maar wel uiteindelijk wordt in deze wereld Gods koninkrijk gevestigd. Uiteindelijk brengt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde aan. Gods beloften worden waar. Hoe weten we dat? Door het geloof. Geloof is het vertrouwen dat wat God gezegd heeft waar is. Horizontaal betekent dat dus wat God gezegd heeft over mijn persoonlijke toekomst. De toekomst van alle geloven, maar ook de toekomst uiteindelijk van deze wereld. Daar geloven we in, dat komt goed. En dat geeft natuurlijk enorme hoop. Als je heel zeker weet dat het goed komt, dan is dat een geweldige vreugde. Dat geeft je moed om al die nadigheden vol te houden. Want je weet, het komt een keer allemaal in orde. Als je dat geloof niet had en je zou denken, jongens, stel je voor dat het uiteindelijk toch nog eens allemaal mis zou gaan met deze wereld. Dat is het tegenovergestelde van geloof. Dan die andere dimensie, dat is de verticale dimensie. Het is dus de zekerheid van wat je hoopt, dat gaat over de toekomst. Maar het is ook de overtuiging van wat je niet ziet. Door de voorbeelden in hoofdstuk 11 zullen we dat duidelijker zien. De overtuiging van wat je niet ziet, wat zie je niet? God zie je niet. Dit is de verticale dimensie. Later in dit hoofdstuk horen we over Mozes als ziende de onzienlijke, zoals de Statenvertaling zegt. Hij zag op hem die je niet kunt zien. Maar waarvan hij toch wist dat hij er was. Op grond van het geloof. Dat is de God die ik nodig heb. Hier en nu. Hij is er. Ik zie hem niet. Maar ik weet door het geloof. Hij is er en hij staat aan mijn zijde. En ik mag op hem vertrouwen. Dus misschien helpt u dat. Verticaal. God is hier en nu in mijn leven aanwezig. Ook al zie ik hem niet. Het geloof geeft mij zekerheid van dingen die ik niet zie, net als bij Mozes. Hij zag de onzichtbare God. Hij zag hem niet, maar door het geloof zag hij hem toch. En het andere, God maakt zijn belofte waar. Dat is voor de toekomst. En alle voorbeelden uit dit hoofdstuk kun je haast wel, behalve de eerste paar, die zijn heel algemeen, maar die kun je haast wel bij een van deze twee aspecten onderbrengen. Dit is wat geloof is. En als u zich even realiseert hoe dat in ons eigen leven is, dan begrijpt u dat ook. Dat is wat geloof is. Geloof is, God is te weten dat God hier en nu met je is, maar ook dat hij zijn belofte waarmaakt. Verticaal, horizontaal. Het is maar een hulpmiddeltje. En dan gaat de apostel of de schrijver dat aan de hand van vele voorbeelden duidelijk maken. Dan moet ik daar wel iets bij zeggen, dat dit algemeen geldt voor dit hoofdstuk. Het wordt wel vaak misbruikt. Het heeft een beetje hetzelfde lot als 1 Korinthe 13. Het hoofdstuk over de liefde. Dat wordt ook zo vaak uit de context gehaald. Je kunt er een huwelijkspreek van maken. Nou, ik vind alles best, maar dat noemen we dan allemaal afdeling toepassing. Want 1 Korinthe 13 is geen algemene verhandeling over de liefde. Het is een verhandeling over heel specifiek de liefde waarmee de gaven in de gemeente worden uitgeoefend. Je moet het wel zien in het hoofdstuk, in het verband van hoofdstuk 11, 12, 13 en 14. Nou, zo is het hier ook. Ik hoorde van een predikant, die had een hele mooie lange serie gemaakt naar aanleiding van Hebreeën 11 over al die figuren die er staan. Ja, dat is best mooi. Daar kun je van een avond over Abraham, een avond over Mozes. Maar ik weet niet of hij ooit in die avond verteld heeft waar dit hoofdstuk eigenlijk over gaat. Dit hoofdstuk is niet een mooie portrettengalerij waar je in een museum langsloopt om er eens van te genieten. Dit gaat over wat in vers 1a staat, vers 2 moet ik zeggen. In dit geloof hebben de oude getuigenis gekregen. De ouden, dat zijn de vaderen. En ook een enkele moeder in dit hoofdstuk, uit het Oude Testament. De schrijver zegt, daarover komt jullie niks nieuws. Die mensen hebben ook allemaal uit het geloof moeten leven. Die hebben ook verschrikkelijke tegenslagen gehad, teleurstellingen.
Pardon.
Die hebben ook het moeten hebben van hun geloof, van hun vertrouwen op de Heere God. Dus er is niks bijzonders wat met jullie aan de hand is. Denk dat nou maar niet van Nee hoor, het is altijd al zo geweest. Vanaf de zondeval is het altijd zo geweest. De rechtvaardige moest het van zijn geloofsvertrouwen hebben. En dat is heel bemoedigend. Tenminste, je kunt ook zeggen, ja, daar heb ik toch niks aan. Die hadden hun situatie, maar ik zit in deze situatie. Nou ja, dat is wel zo, maar je kunt ook zeggen, ik ben dus niet alleen. En dan kijk je hoe het die mensen vergaan is. Die uiteindelijk dan door dat vertrouwen op God allemaal zo goed terechtgekomen zijn, om zo te zeggen. Dan zeg ik, maar dat wil ik ook. Als die mensen zo hebben geleefd, wil ik ook zo leven. Nou, dat is de gedachte die hierachter zit. En vers 3 tot 7, je kunt dat ook zien op het schema wat geprojecteerd is. In vers 3 tot 7 gaat het om de grote grondbeginselen van het geloof. 4 stuks. Dus heel algemeen. Later gaat hij veel uitvoeriger in op Abraham, Isaac en Jacob, en op Esau en op Jozef enzovoort. Maar hier gaat het over de allereerste gebeurtenissen en figuren uit het boek Genesis. En bij allemaal moet u eens letten op dat sleutelwoord zien. Het is eigen aan het geloof dat het vertrouwt op iets wat het niet ziet. Petrus schrijft in 1 Petrus, hem hebben jullie lief zonder hem ooit gezien te hebben. Want die mensen wie hij schrijft, die hadden de Heer Jezus nooit in het vlees aanschouwd. Het geloof ziet op wat het niet kan zien. Paulus schrijft in 2 Korinthe 5 dat het geloof eens zal verwisselen in aanschouwen. Maar dat betekent dus het geloof zelf aanschouwt niet. Het geloof weet in het hart. Maar als je het zou kunnen aanschouwen, zou het veel gemakkelijker zijn. Maar dat is er niet bij. Je moet vertrouwen op Gods beloften. En je moet vertrouwen hier en nu dat hij er nu is en dat hij ziet wat er met jou gebeurt. Dan is hij nog zo zwijgend. Ook al denk je, waar is hij nu? Ik merk niks van hem. Hij is er. Dat zegt het geloof. Je verstand zegt, slaat nergens op, want waarom doet hij dan niks? Het geloof zegt, hij is er toch. En als hij zwijgt, heeft hij daar zijn goede redenen voor. Sorry. Nou, wat zijn de eerste 4 beginselen? De schepping, Abel, Henoch, Noach. Nou, let nou eens op hoe dat die scheppingen beschreven worden. Door het geloof begrijpen wij wat de werelden door Gods woord bereid zijn, zodat wat men ziet niet ontstaan is uit wat zichtbaar is. Dan heb je het eerste woord zien. Dit is maar niet zo'n algemene verhandeling over de schepping. Dit is heel specifiek. Kijk wat er met de schepping gebeurt. Uit het onzichtbare ontstond iets. Dat zichtbaar werd. Maar dat kwam uit het onzichtbare. Alsof het onzichtbare iets heel concreets is. Dat geweldige dingen een hele kosmos kan voortbrengen. Nou, dat is fenomenaal. En zo zegt de schrijver, zo is het eigenlijk met jullie ook. Vanuit het onzichtbare, dat je niet kan zien, kunnen geweldige dingen gebeuren. Maar dat weet je door het geloof. Door het geloof begrijpen wij dat het onzichtbare het zichtbare kan opleveren. Door het geloof weten wij dat vanuit de onzichtbare wereld God er met zijn kracht en genade bij is en uitredding geeft, ook al duurt het nog zo lang. En dat is ook met het tweede zo. Door het geloof offerde Abel aan God een beter slachtoffer dan Kaïn. Waardoor hij getuigenis verkregen heeft dat hij rechtvaardig was. Daar God over zijn gave getuigenis gaf en daardoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Wat is een beter slachtoffer? Is dat iets dat meer geld kost? Nee, het is een slachtoffer van totaal andere aard. Kaïn bracht de vruchten van zijn eigen prestaties. Hij had hard gewerkt, dit was het resultaat en dat biedt hij aan God aan. We oordelen niet over zijn motieven. Dat doet de Bijbel ook niet. Maar het offer was, hoe je het wendt of keert, een vrucht van zijn eigen prestaties. Abel komt tot God op basis van een offerdier dat in zijn plaats sterft. Dat uitdrukkelijk dat het een brandoffer was. Een offer dat gebracht wordt. Alsof Abel, we weten dat natuurlijk niet, alsof Abel er al iets van beseft heeft. Ik kan alleen voor God bestaan op basis van een offer dat in mijn plaats sterft. En het mooie is, dan zegt de schrift, kijk, dat is nou een tzaddik. Dat is het Hebreeuwse woord voor rechtvaardig. Dat is nou rechtvaardig. Want hoe wist Abel dat? Dat wist hij door het geloof. Was hem dat verteld? We weten niet wat zijn ouders hem verteld hebben. Maar door het geloof wist hij, ik kan alleen tot God komen op grond van dat offer. Hij zag iets, daar heb je nou weer, dat Kaïn niet zag. Kaïn zag niet verder dan zijn neus lang was, met alle respect. Ja, ik heb hard gewerkt en dit is de resultaten ervan, alsjeblieft, Heere God. Abel zag verder. Dat is kenmerkend voor de gelovigen, de rechtvaardigen, de tzaddik. Jij mag straks, Maarten, even nog. Ja. Sommige mensen kunnen gewoon niet wachten met de vragen of opmerkingen. Straks is een goede vraag trouwens, maar je mag hem straks stellen. Hier zie je bij Abel, hij zag iets wat Kaïn niet zag. Dat is eigenlijk een hele mooie manier om een gelovige te omschrijven. En hoe weet je dat dan? En bedoel, waarom is dat geen fantasie? Nee, want wat hij ziet, dat is uiteindelijk gefundeerd in het woord van God. Dat is ook uiteindelijk gefundeerd in het werk van de Heilige Geest in het hart. Dus je moet het ook weer niet al te mystiek maken. Maar het geloof ziet. Ziet op God die je niet kunt zien. Ziet op zijn belofte. En dat is heel merkwaardig. Daardoor is hij een rechtvaardige. En God heeft dat ook bevestigd. En daarom spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Dat wil zeggen, we luisteren nog steeds naar Abel en we hebben nog steeds als voorbeeld voor ogen. De allereerste mens die zo tot God genaderd is in het Oude Testament. Door het geloof werd Henoch weggenomen, omdat hij de dood niet zag en hij werd niet gevonden. Dat wil zeggen, hij werd niet meer aangetroffen op aarde, omdat God hem had weggenomen. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gekregen dat hij God behaagd had. Dat is eigenlijk de versie van de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament. In onze Hebreeuwse Bijbel staat dat hij met God gewandeld had. Dat komt op hetzelfde neer. Henoch wandelde met God. Zonder geloof echter is het onmogelijk hem te behagen. Want wie tot God nadert moet geloven dat hij is. En dat hij een beloner is van hen die hem zoeken. Heb je eigenlijk weer het onzienlijke. Zoveel mensen zijn getraind om alleen maar te geloven in dat wat zichtbaar en tastbaar is. Maar als je God wil behagen, als je een relatie met God wil, dan moet je eerst in geloof leren te vertrouwen op dingen die je niet kan zien en die er toch zijn. Je moet geloven dat Hij er is, anders kun je niet tot Hem komen. Henoch wandelde met God, dat wil zeggen, dat gaat veel verder dan alleen maar geloven dat Hij er is. Er zijn mensen genoeg in deze wereld die zeggen, ja, er moet wel iets zijn. Ietsisten noemen we dat. Er moet wel iets zijn. En misschien zijn er wel mensen die zeggen, oh, ik geloof vast wel dat er een God is. Ik doe daar verder niks mee, maar het zou best kunnen zijn dat er een God is. Nee. Henoch ging een geweldige stap verder. Dat is nou waar het geloof in komt. Henoch geloofde niet alleen maar in het bestaan van God. Hij wandelde met die God. Hij zei als het ware, als die God er is, dan wil ik met die God in relatie komen. Dan wil ik met die God omgang hebben. Of dat heeft hij misschien wel niet gezegd. Het ging van God uit en die twee, die ontwikkelden de gewoonte om samen op te trekken. En toen nam God hem weg. Maar ook hij is een voorbeeld van een tzaddik, van een rechtvaardige, die leeft vanuit het geloof. Want je kunt rustig zeggen, dat geeft het vers indirect ook aan, hij heeft God in al zijn jaren dat hij met God wandelde nooit gezien. Net zo min als u en ik. Maar door het geloof wist hij dat hij niet een illusie achterna liep, maar dat hij omgang had met iemand die net zo concreet was als een mens die je zou kunnen zien. Door het geloof heeft Noach, toen hij een goddelijke aanwijzing ontvangen had over de dingen die nog niet gezien werden, eerbiedig een ark gereed gemaakt tot behoudenis van zijn huis, waardoor hij de wereld veroordeelde en een erfgenaam werd van de gerechtigheid die naar het geloof is. Hier heb je nou een voorbeeld van een vers dat meer met die horizontale dimensie te maken heeft, met de toekomst. God zei, er komt een watervloed. Dan kun je over gaan redeneren en zeggen, ja luister, dat bestaat hier niet, er is een overstroming geweest, dat is ondenkbaar. Je kunt redeneren wat je wil, je kunt ook zeggen, het is God die spreekt. En als het God is die spreekt, dan geloof ik dat. En daarom deed hij dat in de wereld, zo dwaas leek, een ark bouwen, op het droge. Hij deed het, want God had gesproken. En hij geloofde dat wat God zei, waarheid was. Dus het is niet alleen maar als God mooie dingen belooft voor zijn kinderen dat die uiteindelijk werkelijkheid worden. Nee, het is ook het geloof dat als God oordeel over deze wereld aankondigt dat dat er ook komt. Hij geloofde God. En hij geloofde ook dat God zo goed was om voor deze man Noach en zijn huis een weg van ontkoming te bereiken. Dat was de ark. En daardoor staat hier niet simpelweg dat hij een gerechtvaardige was zoals bij Abel. En in zekere zin bij Henoch, maar hij werd een erfgenaam van de gerechtigheid. Dat gaat nog een beetje verder, dat heeft ook weer met de toekomst te maken. Dat betekent hij werd een erfgenaam van de wereld die door de zondvloed heen bereikt zou worden. Een nieuwe aarde. Dat kun je nou helemaal geestelijk toepassen. Maar hij wist, uiteindelijk komt er een oordeel en dat gaat deze aarde reinigen. En hij werd erfgenaam van die nieuwe wereld. Dat is nou echt die toekomstige dimensie. Een gelovige is niet alleen maar gerechtvaardigd hier en nu en hij gaat naar de hemel als hij overlijdt. Nee, hij gelooft in een wereld die eens zal aanbreken van gerechtigheid. Door het oordeel heen. En door het geloof wordt hij zelf een erfgenaam van die wereld. Dat wil zeggen, door het geloof weet hij dat hij zelf deel aan die wereld gaat krijgen. Nou, dat zijn de vier eerste voorbeelden. En dan gaan we over tot Abraham. Ja, als er iemand is die ons prachtige voorbeelden geeft van wat geloof is en hoe geloof werkt, dan is dat natuurlijk Abraham. De eerste keer dat je dat woord vindt in de Bijbel, geloven, dat is als Genesis 15, God hem de sterren van de hemel laat zien en zegt, zo talrijk wordt jouw nageslacht. En dan staat er in vers 6, Abraham geloofde de Heer en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. U moet maar even aan me aannemen, dat betekent precies hetzelfde als, daardoor bleek hij een rechtvaardige te zijn. Daardoor kwam aan het licht wat deze man was door de genade van God. Een rechtvaardige, een tzaddik, ik gebruik zo graag dat Hebreeuwse woord. Een rechtvaardige. Waaruit bleek dat hij een rechtvaardige was? En dan de goede daden die hij verrichtte. Ja, in zekere zin ook wel, want dat zijn de vruchten van het geloof. Daarom zegt Jacobus, een mens wordt ook door werken gerechtvaardigd. Hij bedoelde, je wordt gerechtvaardigd uit het geloof, maar dan moet het wel een echt geloof zijn. Een geloof dat vruchten voortbrengt, anders heeft het nog geen zin. Maar hier zie je, dat is natuurlijk een van de twee sleutelteksten in het Oude Testament over het geloof. En die ene was Habakkuk 2 vers 4, weet u nog wel, de rechtvaardige zal uit geloof leven, vonden we in hoofdstuk 10. En dit is de tweede sleuteltekst, Genesis 15 vers 6. Hij geloofde de Heer. En het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En weer zeg ik, als je de Romeinenbrief en de Galatenbrief bekijkt, dan zou je kunnen denken dat Paulus dat woord eigenlijk niet goed citeert. Je zou kunnen denken dat Abraham pas in Genesis 15 vers 6 een rechtvaardige werd. Daar is geen sprake van. Deze man was al een gelovige toen hij Ur der Chaldeeën verliet om achter de Heer aan te gaan naar een land dat de Heer hem zou wijzen. Maar geloof is één ding. Het bewijs van dat geloof, dat is vers 2. Later zien we dat ook. Nooit heeft hij duidelijker bewezen dat het geloof in hem was dan door het offer van zijn zoon. Maar hier ook. Wat zegt de Heere God in Genesis 15 eigenlijk tegen hem? Hij zegt, je krijgt een zoon. En in die zoon van jou ga ik al mijn beloften waarmaken. Maar in zekere zin is dat ons Nieuw Testament, is geloof. Wij geloven dat God alles, al zijn beloften, gaat waarmaken in de zoon met een hoofdletter. De zoon van de belofte. Abraham geloofde dat God door die zoon van de belofte alles wat hij beloofd had ging waarmaken. Dat is ons geloof. Daarom is ook dit weer een geloof dat vooral op de toekomst gericht is. Abraham ging erop uit om een land te bezoeken dat de Heer hem zou wijzen. En hij leefde constant in geloof, want hij kreeg het nooit. Nou, daar gaan die volgende versen over. Door het geloof gehoorzaamde Abraham toen hij geroepen werd om uit te gaan naar de plaats die hij als erfdeel zou ontvangen. En hij ging uit zonder te weten waar hij komen zou. Nou, dat is of de grootste dwaasheid of het is de gehoorzaamheid van geloof. Want het geloof zegt, niet, ik ga zomaar ergens heen, het geloof zegt, God wijst mij een plaats, ik weet nog niet wat het is, maar ik volg hem en dan kom ik er vanzelf. Dus niet zomaar je neus achterna gaan. Dit is gehoorzaamheid aan de Heere God. Maar het nadruk ligt niet eens op de gehoorzaamheid, maar de nadruk staat hier wel gehoorzaam. Maar het nadruk ligt op het feit, hij geloofde dat God zijn woord zou waarmaken. En dat hij ergens zou terechtkomen waar God hem zou zegenen. En dan komt hij op die plaats en dan verblijft hij daar als vreemdeling. Dat wil zeggen, hij krijgt dat land nooit. Ik vind het zo'n prachtig voorbeeld van geloof. De Heere God zegt, kijk eens naar dit land, dat ga ik aan jouw nakomelingen geven. Nou zegt het verstand, ja, hoe weet ik dat nou? Hoe weet ik nou of God dat waar gaat maken? Hoe kan ik dan ook vertrouwen? En dat is nou precies wat geloof is. Geloof is vertrouwen. Hij vraagt niet hoe dat kan. Het gebeurt. Abraham deed het. Het is genade van God, dat is de Heilige Geest. Maar vanuit de verantwoordelijkheid van de mens gezien, was hij die dat geloofsvertrouwen had en opbracht. Hij geloofde en hij kreeg het nooit. En toen kwam zijn zoon Isaac, leefde uit dezelfde belofte, kreeg het ook nooit. Toen kwam Jacob, leefde uit dezelfde belofte, kreeg het ook nooit. Pas heel veel later, als het volk Israël uit Egypte terugkomt, dan pas veroveren zij door Gods genade het land en wordt het van hen. Ze hebben al die tijd als vreemdelingen in het land gewoond dat God hen had beloofd. Ze kregen het nooit. Hij woonde in tenten met Isaac en Jacob, de mede-erfgenamen van dezelfde belofte. En dan staat er nog iets. Dat is niet alleen maar dat hij vertrouwde dat God eenmaal dat land aan zijn nakomelingen zou geven. Dat is één ding. Het andere is, intussen ging hij zelf uitzien naar iets wat nog groter was. Dat zijn twee verschillende dingen. Ik zeg het nog een keer. Hij geloofde dat God dat land dat hij beloofd had, eens aan hem en zijn nakomelingen zou schenken. Maar intussen keek hij zelf uit naar iets dat nog mooier was. En nou moet ik weer eventjes ernstig met u spreken. Want wat is dat? Die stad die fundamenten heeft. Het is zo moeilijk. Christenen, katholieke protestanten. Wij zijn door de eeuwen heen getraind om bij zulke dingen aan de hemel te denken. Maar dit gaat niet over de hemel. Dit gaat over het komende Messiaanse Rijk. Zoals in deze hele brief. Het nooit gaat over het naar de hemel gaan. Daar gaat het trouwens in het Nieuwe Testament sowieso bijna nooit over. Een heel enkele keer, en daardoor weten we dat als we sterven voordat het koninkrijk aanbreekt, dan zullen we bij Christus zijn en dat is verreweg het beste. Daar moet je maar mee doen. Allerlei paradijselijke voorstellingen van de hemel, die worden of weggehaald uit beschrijvingen van het toekomstige Messiaanse Rijk, of ze worden weggehaald uit de belofte van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De katholieken hebben het gedaan, de protestanten hebben het overgenomen. En nu wrijven we ons de ogen uit en zeggen, wacht even, wat staat er nou eigenlijk? Je zou kunnen zeggen, Messiaanse Rijk, dat is, ik heb het al gezegd straks in het begin, gaat over de toekomstige eeuw. Dat wisten de Joden al, dat is een heel bekende uitdruk. Deze eeuw, daar zijn we waar we nu weer leven, de toekomstige eeuw is de eeuw van de Messias. Als hij die komt, zal komen, weet u nog het einde van hoofdstuk 10? Dan breekt dat rijk aan. En Abraham die wist, oké, wij krijgen dit land hier nooit. Hij heeft het nooit bezeten en hij zal het ook nooit bezitten. Maar hij zal iets moois, hij gaat ook dat koninkrijk meemaken. Maar van de bovenkant. Van de bovenkant. Ik durf te zeggen, maar daar ga ik nou niet uitvoeren zitten bewijzen. Want de volgende keer komt dat nog verder aan de orde. Hoofdstuk 13 ook weer. In feite is dit de hoofdstad van dat komende koninkrijk. Dat is dat hemelse Jeruzalem. Waar hij het ook over heeft in hoofdstuk 13. Ik formuleer het zo. Als u er meer over wilt weten, dan kunt u straks nog proberen meer uit mij te krijgen. Maar ik formuleer het zo. Hij zag dat aardse deel van het koninkrijk zal ik nooit bezitten. Dat is voor mijn nakomelingschap. Maar ik ga het koninkrijk toch meemaken, maar dan van bovenaf. Net als u en ik trouwens. We zullen het koninkrijk van bovenaf meemaken. Christus zal verschijnen met zijn heiligen. Wanneer hij zal verschijnen, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid, zegt Paulus in Colossense 3 vers 4. We gaan het allemaal van boven meemaken. Die stad van die fundamenten heeft, daar zullen wij ook deel aan krijgen. Samen met Abraham, Isaac en Jacob. Waarom is dit ook even belangrijk? Want het is even een tussenzinnetje. Dit betekent dus niet dat het in de plaats komt van die aardse verwachting. Nou, daarom ligt dat boek daar, het Israël van God. 764 bladzijden om dat nader duidelijk te maken. Dat het niet in de plaats daarvan komt. En dat is natuurlijk heel vaak wat er gezegd is. Kijk, maar hij verwachtte de hemelse stad, dus die aardse heeft afgedaan. Nee, dat staat er niet. Die aardse was voor zijn nakomelingschap en dat geldt nog steeds. Maar hij zelf verwachtte de hemelse kant van het koninkrijk mee te maken. Nou, het komt nog hier nog meer aan de orde. Maar dat komt vanzelf ook een volgende keer wel. Door het geloof ontving hij, hangt van je vertalingen af of vers 11 nou over Sarah of over Abraham gaat. Sommige mensen vinden het wel mooi dat er misschien ook één keer een vrouw in het hoofdstuk voorkomt en haar geloof. Maar het spijt me, de Telos vertaling zegt dat het over Abraham gaat. En die geloof ik natuurlijk. Door het geloof ontving hij, hoewel Sarah zelf onvruchtbaar was, kracht om te verwekken. En dat boven de bepaalde leeftijd, omdat hij hem trouw achter die het beloofd had. Romeinen 4 legt het ook mooi uit. Abraham ontdekte dat hij het gewoon te oud was om een kind te verwekken. En hij zegt, toch gaat het gebeuren, want God had het gezegd. Geloof heeft in dat opzicht ook geen beperkingen. Niet omdat we alles maar geloven, maar als God gesproken heeft, God gezegd, ik ga jou en Sarah een zoon geven, dan gebeurt het. Ook al zeg je, Romeinen 4 wordt het zo uitgedrukt dat zijn lichaam verstorven was. Hij was niet meer normaal in staat om een kind te verwekken en zijn vrouw was niet meer in staat een kind te baren. Het gebeurde toch. Het geloof rekent op God. Dat kun je wonderbaarlijk noemen of niet wonderbaarlijk noemen, maakt niet uit. Als God het gezegd heeft, dan doet hij het. Of dat tot de afdeling wonderen behoort of niet, dat maakt niet uit. God doet het. God doet wat hij gezegd heeft, ook al is het nog zo onwaarschijnlijk. Dus hij heeft met 100 jaar die zoon gekregen. En waarom was het zo belangrijk? Uit die zoon zijn dat, is dat geweldige nakomelingschap voortgekomen, zegt vers 13, 12. Daarom zijn er ook van één, en dat van een afgestorven, hier heb je datzelfde woord. Afgestorven is natuurlijk figuurlijk bedoeld, dat betekent zijn lichaam en dat van Sara was niet meer in staat kinderen voor te brengen. En wat gebeurde er? Niet alleen met die ene zoon, maar een menigte aan nakomelingen. Als de sterren van de hemel en de zand aan de oever van de zee. In het geloof, dus even een tussenzin. In het geloof zijn deze allen gestorven. Zonder de belofte te hebben ontvangen. Waarom is het ook belangrijk? Omdat het aangeeft, in het hele kader van de Hebreeënbrief, uiteindelijk gaat het om die profetieën. Over dat komende koninkrijk. Hij die komt, zal komen. Ze hebben het op aarde nooit ontvangen, maar ze zagen het in de verte en begroeten het. En beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, tonen duidelijk dat zij een vaderland zoeken. Als je die niet hebt, dan zoek je naar een hemels vaderland. En als ze terugdenken dat waaruit zij weggetrokken zijn, zouden zij tijd hebben terug te keren. Maar dat doen ze niet. Ze verlangen naar beter. Heb je dat sleutelwoord weer? Beter, beter, beter. Een hemels vaderland. Als ze het aardse vaderland niet kregen, waren ze niet in paniek daarover. Waren ze niet teleurgesteld. Zeiden ze, oké, dan krijgen we iets mooiers. Een hemels vaderland. En ik zeg dus nogmaals, dat betekent naar mijn bescheiden mening. Ze zullen hetzelfde koninkrijk meemaken, maar dan van de bovenkant. Daarom schaamt God zich niet voor hen hun God genoemd te worden. Wat is dat mooi, hè? Dat God zich niet schaamt om van bepaalde mensen hun God genoemd te worden. En in feite mag dat voor ons allemaal gelden als we door het geloof deel hebben aan de Heer Jezus. Hij schaamt zich niet onze God genaamd te worden. Geweldig. Hij heeft voor hen een stad bereid. En daarheen zijn zij op weg.